5. De vitamines. Vitamines krijgen lang niet altijd de waardering die ze verdienen. Daar gaan we bij deze iets aan proberen te doen, want ze kunnen zoveel voor onze gezondheid betekenen. De meest belangrijke vitamines voor het immuunsysteem hebben we voor je op een rij gezet en uitgediept. Waar zijn ze te vinden? Wat kunnen ze voor je immuunsysteem betekenen? Waar moet je op letten? En hoeveel krijg je er idealiter van binnen? A vitamin is a substance that makes you ill if you don't eat it. Albert Saint-Georgie, Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1937. Vitamine D. Je hoort er steeds meer over, vitamine D, en terecht. De rol van deze vitamine in het immuunsysteem is met niets te vergelijken. Kort door de bocht kun je zeggen dat zonder vitamine D onze immuunreactie ernstig verzwakt. Het is een vitamine die bij vrijwel iedereen extra aandacht verdient. De meeste van ons komen tekort, althans vanaf ongeveer de herfst. Het lichaam hecht zoveel waarde aan vitamine D dat het er niet van uit wil gaan dat we het zelf betrekken uit voeding. Dus maakt het lichaam deze vitamine aan met behulp van zonlicht. Over gezonde vitamine D-rijke voeding kunnen we niet altijd beschikken, maar de zon is er altijd. Hoewel, als je in Nederland woont, kan dat soms best tegenvallen. Vanaf de herfst gaat het voor veel mensen al mis. Te weinig zon, te weinig vitamine D. Dat maakt suppletie met deze vitamine dan ook erg belangrijk. De meeste, zo niet alle cellen in het menselijk lichaam hebben vitamine D-receptoren. Een ander teken aan de wand dat het belang van vitamine D illustreert, is dat het samen met het schildklierhormoon de belangrijkste signaalstof in het lichaam is. Vitamine D is dus eigenlijk een hormoon, een dat andere cellen van informatie voorziet en opdrachten geeft. En nog even iets meer de diepte in, zo'n 3% van alle genen in ons genoom bevatten wat in het Engels taalgebied een vitamine D response element wordt genoemd. Daarmee regelt vitamine D onder andere in welke mate genen actief mogen zijn. Dit betekent dat we voor de productie van een hele rits eiwitten afhankelijk zijn van een optimale vitamine D-status. Dankzij deze eiwitten kunnen de chemische processen in ons lichaam functioneren. Van cruciaal belang dus. Ja, vitamine D is ook te vinden in voeding, maar slechts in geringe mate. Je vindt het voornamelijk in vette vis, lever en eieren. Maar ook al eet je met of zonder dierlijke voeding nog zo gezond, voldoende vitamine D krijg je er niet mee binnen. Een bijkomend probleem is dat vitamine D wordt opgeslagen in vetcellen. Dat betekent dat als we de bloedwaardes voor vitamine D op peil willen houden, er vetafbraak moet kunnen plaatsvinden om tijdelijk opgeslagen vitamine D weer vrij te geven. Het onvermogen om gewicht te verliezen of het voortdurend aankomen in gewicht is daarom, naast onvoldoende blootstelling aan de zon, een risicofactor voor onvoldoende vitamine D in het systeem. Vitamine D betekent veel voor ons. Een van de rollen die het in ons lijf heeft, is die van dirigent. Het overziet en bepaalt de werking van alle grote spelers van het aangeboren immuunsysteem. Ook regelt het de productie van cytokines, de communicatiestoffen van het immuunsysteem. Tal van onderzoek heeft aangetoond dat lage vitamine D-niveaus verband houden met een hoger risico op infecties en auto-immuunziektes. Vitamine D en het immuunsysteem. Eerder ging het al even over de werking van het immuunsysteem en de rol van het celgeheugen. We dalen nog iets verder in het onderwerp af en komen daar vitamine D tegen. Door er iets meer over te weten, word je niet alleen ietsje slimmer, maar krijg je nog meer respect voor vitamine D. Dat draagt er vast aan bij dat je voortaan zorgt er voldoende van binnen te krijgen. Het verhaal begint bij het op het toneel verschijnen van een ziekteverwekker en hoe de afweer ertegen ontstaat. Ter verdediging zet het lichaam zogenoemde T-cellen in. Daarvan zijn er verschillende soorten en die krijgen allemaal een specifieke taak toegewezen. Een ervan is het opsporen en verwoesten van alle cellen die ziekteverwekkers bij zich dragen. Dit werk wordt uitgevoerd door de zogenoemde killer T-cellen. Andere T-cellen hebben een minder coole naam en minder blitswerk, maar zijn toch erg belangrijk, zoals de helper-T-cellen. Die hebben als taak om gegevens over de infectie op te slaan. Dat heeft nut voor een eventuele toekomstige infectie. Ook helpen deze cellen bij de communicatie met andere immuuncellen en het activeren ervan. Hoe werkt het precies als er een ziekteverwekker opduikt? Wanneer immuuncellen worden blootgesteld aan een ziekteverwekker, verschijnt op het oppervlak van de T-cellen iets wat je een vitamine D-antenne zou kunnen noemen. Daarmee gaat de cel op zoek naar vitamine D in het bloed. Als dat wordt gevonden en die vitamine zich bindt aan deze antenne, zijn T-cellen in staat tot een wonderlijke transformatie. Ze veranderen dan in werkzame immuuncellen en het verdedigingswerk kan beginnen. Tenminste, als het goed gaat en er voldoende vitamine D in het bloed aanwezig is. Het kan ook zijn dat dit verhaal zich afspeelt in de herfst of de winter met een te lage vitamine D-spiegel, zoals dat heet. Dan zal de zoekactie naar dit type vitamine langer duren of zelfs mislukken, met een trage of ineffectieve immuunrespons tot gevolg. Met als resultaat dat virussen en bacteriën langere tijd hun gang kunnen gaan zonder dat het immuunsysteem ze tegenhoudt. Ben je benieuwd naar nog meer details? Luister dan vooral even verder. In deze laatste twee alinea's gaat het over het al even eerder aangehaalde feit dat een immuunreactie verschillende fases kent. In de eerste ervan gaat het aangeboren immuunsysteem op een wat botte, niet specifieke manier aan de slag. Soms is dat voldoende en wordt het gevaar afgewend. Wat ook kan, is dat het aangeboren immuunsysteem niet in staat is de dreiging op te lossen. Dan volgt fase 2. Daarin wordt het adaptieve immuunsysteem opgestart. Dat heeft even tijd nodig, soms een aantal dagen, maar dan heb je ook wat. Dat systeem bevat unieke immuuncellen voor elke unieke ziekteverwekker. Specialistenwerk dus. Hierbij speelt vitamine D een belangrijke rol. Wat je wilt, is dat de vijand wordt afgeweerd, maar niet dat daarbij wordt overdreven. Want dan komt het lichaam zelf in gevaar, wat vanzelfsprekend niet de bedoeling is. Kortom, er moet een uitgebalanceerde, afgewogen reactie plaatsvinden. Dankzij voldoende vitamine D zijn zogenoemde regulerende T-cellen in staat ongewenst heftige immuunreacties te onderdrukken. Ook wordt onder invloed van deze vitamine het vrijmaken van ontstekingsbevorderende cytokines geremd, wat ook heel prettig is. Tegelijk wordt de productie van ontstekingsremmende cytokines juist gestimuleerd. Op deze manier helpt vitamine D bij het voorkomen van auto-immuunziektes. Het belang van vitamine D voor jou. Ondanks dat het gezondheidsbelang van vitamine D algemeen bekend is, komen veel mensen de vitamine tekort. In Nederland heeft ongeveer een derde van de mensen een vitamine D-status beneden de 50 nanomol per liter, met een gemiddelde dat ligt rond de 62 nanomol per liter. Althans bij autochtone Nederlanders. Bij personen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst ligt dit met 30 nanomol per liter nog een stuk lager. De mate van bedekkende kleding in de zomer speelt hierbij een sleutelrol. Overigens zijn deze waardes natuurlijk altijd aan verandering onderhevig, afhankelijk van het seizoen. In de periode februari-maart zijn vitamine D-spiegels op hun laagst, gemiddeld 20 tot 40 nanomol per liter lager dan tijdens het hoogste punt aan het einde van de zomer. Epidemiologische studies laten zien dat driekwart van alle volwassenen wereldwijd een gebrekkige vitamine D-spiegel heeft, beneden de 75 nanomol per liter, 30 nanogram per milliliter. Een optimale vitamine D-status ligt om en nabij de 100 nanomol per liter. Dit kan men vrijwel alleen bereiken door, zeker in de wintermaanden, een vitamine D-supplement te gebruiken. Maar ook in de zomer is suppletie belangrijk, omdat we tegenwoordig veel binnenshuis leven en werken en daardoor niet op de juiste tijdstippen worden blootgesteld aan de zon om vitamine D in de huid aan te maken. Vitamine D in de praktijk. Wat is wijsheid als het gaat om vitamine D en hoe kun je een en ander praktisch aanpakken? Het is verstandig om tussen half maart en half september, tussen ongeveer 11 en 4 uur 's middags, wanneer je schaduw korter is dan jezelf, de zon op te zoeken. Probeer dan dagelijks een kwartier tot 20 minuten met een kwart van je lichaam onbedekt door te brengen in de zon bij zonkracht 3. Heb je een donkere huid, probeer dan vooral die 20 minuten te halen. Bij alle adviezen geldt natuurlijk wel, zon ja en verbranden nee. Zit er in de maand, schijnt de zon niet, of ben je niet in de gelegenheid om ergens tussen 11 en 4 uur 's middags in het zonnetje te zitten, pak er dan een vitamine D-supplement bij. Samenvattend, de meeste, zo niet alle cellen in het menselijk lichaam hebben vitamine D-receptoren. Ook zijn we voor de productie van een hele rits eiwitten afhankelijk van een optimale vitamine D-status. Het is dankzij deze eiwitten dat de chemische processen in ons lichaam kunnen functioneren. Daarnaast overziet vitamine D de werking van alle grote spelers van het aangeboren immuunsysteem. Het zijn tekenen aan de wand die laten zien dat voor een gezond immuunsysteem voldoende vitamine D van cruciaal belang is. Als er een ziekteverwekker opduikt, verschijnt op het oppervlak van de T-cellen iets wat je een vitamine D-antenne zou kunnen noemen. Daarmee gaat de cel op zoek naar vitamine D in het bloed. Als dat wordt gevonden en vitamine D zich bindt aan deze antenne, veranderen T-cellen in werkzame immuuncellen en het verdedigingswerk kan beginnen. Zorg dus voor voldoende vitamine D om een trage of ineffectieve immuunrespons te voorkomen. Een optimale vitamine D-status ligt om en nabij de 100 nanomol per liter. Dit kan vrijwel alleen worden bereikt door, zeker in de wintermaanden, het gebruik van een vitamine D-supplement. Wat je nu kunt doen, ga dagelijks minimaal een half uur naar buiten. Gebruik de zon als vitamine D-bron. Op dagen dat de zon niet schijnt, of tussen september en april, gebruik je dagelijks een supplement met vitamine D3. Is de R in de maand, of kan je overdag onvoldoende de zon in, neem dan dagelijks een supplement met vitamine D3. Vitamine A. Voor een goede immuunwerking is vitamine A van opvallend groot belang. Bij de wetenschap is dit al wel bekend. In wetenschappelijke artikelen worden vitamine A, het immuunsysteem en infectieziekten dan ook vaak in één adem genoemd. Buiten de wetenschappelijke kringen krijgt deze vitamine al een stuk minder aandacht. Dat dit niet helemaal terecht is, merk je vanzelf als je verder luistert. Vitamine A is samen met D, E en K een van de 4 vetoplosbare vitamines in ons lichaam. Samen met vitamine D is het net iets meer bijzonder dan alle andere vitamines, omdat ze beide een hormonale werking hebben in het lichaam. Hoe zit dat? Lichaamcellen en genen hebben voor beide vitamines speciale receptoren. Het zijn een soort antennes die signalen van deze vitamines opvangen. Door zich aan deze receptoren te binden, hebben A en D een directe invloed op de genexpressie, dus op de mate waarin genen worden afgelezen en omgezet in werkzame eiwitten. En deze eiwitten zijn actief betrokken bij cruciale zaken als de ontwikkeling van het embryo. De actieve vorm van vitamine A, de versie die in het lichaam een directe werking kan uitoefenen, wordt geleverd door dierlijke voeding als eieren, zuivel en vlees, in het bijzonder orgaanvlees. Er is ook een plantaardige variant van vitamine A, beta-carotene. Dat is een provitamine die later dus kan veranderen in een vitamine. Beta-carotene vind je in bijvoorbeeld wortel, paprika, boerenkool en spinazie, en het wordt in het lichaam omgezet in actieve vitamine A. Deze kleurpigmenten, die deze groenten hun mooie oranje, groene of rode kleur geven, werken daarnaast ook als antioxidant en ontstekingsremmer. De twee belangrijkste en tegelijk meest bekende functies van vitamine A zijn dat het zorgt voor het behoud van een gezond gezichtsvermogen en voor de groei en het onderhoud van de integriteit van de lichaamsbarrières en de slijmvliezen, zoals die van de longen en de darmen. Deze barrières en slijmvliezen dienen als de eerste mechanische verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers. Vitamine A heeft hier invloed op en bevordert daarmee de meer algemene, niet specifieke immuunreactie van het lichaam. Van alle voedingsdeficiënties die een relatie hebben met infectieziekten, is een tekort aan vitamine A de bekendste. Daaraan wil je dus geen tekort hebben. En als dat toch ontstaat, De meest voorkomende symptomen van vitamine A-tekort zijn nachtblindheid, verhoorning van weefsels en verlies van slijmvlies en slijmproducerende cellen. Vitamine A in het immuunsysteem. Hiermee hebben we al voldoende duidelijk gemaakt dat vitamine A heel belangrijk is. Alle cruciale organen van het immuunsysteem zijn van een constante toevoer van deze vitamine afhankelijk en bij te weinig daarvan loopt er van alles in de soep. De reden is dat vitamine A belangrijk is voor de regulatie, differentiatie, maturatie en normale werking van de cellen van het aangeboren immuunsysteem. Stuk voor stuk processen die nodig zijn voor het in gang zetten van een gezonde immuunreactie. Meer in detail werkt het zo dat cellen van het aangeboren immuunsysteem, zoals macrofagen en neutrofielen, reageren als soldaten zodra er een ziekteverwekker het lichaam probeert binnen te dringen en zich begint te vermenigvuldigen. De soldaten gaan dan in de aanval en activeren tegelijk de natural killer cellen, die assisteren bij het doden van de ziekteverwekkers. Kortom, je hebt vitamine A keihard nodig voor zowel een sterke fysieke barrière in de vorm van de huid en de darmwand, als voor een effectieve verdediging door immuuncellen. Ook sterk afhankelijk van vitamine A is het adaptieve immuunsysteem. Dat is het deel van het systeem dat pas na enkele dagen op volle kracht is, maar wel heel specifiek en hopelijk effectief te werk gaat bij het bestrijden van ziekteverwekkers. Wat betreft het immuunsysteem heeft vitamine A een positieve invloed op de werking van de B-cellen, die zorgen voor de afweer tegen ziekteverwekkers in het lichaamsvocht, zoals parasieten of bacteriën. Ook helpt vitamine A met de versterking van T-cellen, die ziekteverwekkers weren, zoals virussen die cellen willen binnendringen. En dan is er de cytotoxiteit, de mate van giftigheid van immuuncellen ten opzichte van ziekteverwekkers. Die wordt verbeterd door vitamine A. Ging het eerder al even over de B- en de T-cellen, er zijn ook helper-T-cellen, TH1 en TH2. De balans tussen die twee is belangrijk en wordt ondersteund door vitamine A. De helper-T-cellen zorgen voor de afweer tegen ziekteverwekkers. Zijn ze uit balans, dan leidt dit tot een hoger risico op auto-immuunziektes of, met meer TH2-cellen, tot een grotere kans op astma, eczeem of allergieën, zoals een voedselallergie. En nu we het toch over allergieën hebben, die komen steeds vaker en heviger voor. Hoe fijn is het dan om te weten dat vitamine A ook in dat geval iets kan betekenen? Dat dit mogelijk is, heeft ermee te maken dat typische symptomen zoals jeuk, benauwdheid en huiduitslag ontstaan door het vrijkomen van de immuunstof IgE. Dit leidt weer tot het in gang zetten van allerlei fysieke veranderingen die horen bij ontstekingen zoals het vernauwen van de bloedvaten en bronchiën, en dat kan tot hoge bloeddruk en benauwdheid leiden. Gebleken is dat vitamine A een onderdrukkend effect heeft op IgE en daardoor mogelijk verlichting kan bieden bij allergieën. Goed om te weten. En alsof dat nog niet genoeg is, speelt vitamine A ook nog een rol bij de immuuntolerantie. Dat klinkt belangrijk en dat is het ook. In dit geval zorgt deze soort vitamine er door zijn invloed op zogenoemde regulerende T-cellen voor dat het immuunsysteem niet onnodig reageert op bepaalde weefsels en stoffen. Ook is vitamine A in staat te voorkomen dat er cytokine worden geproduceerd die bijdragen aan ontstekingen. En dat is mooi, want een verlies van immuuntolerantie kan bijdragen aan reacties op veilige stoffen en weefsels en resulteren in allergieën en zelfs auto-immuunziektes. Het belang van vitamine A voor jou. Waar is vitamine A te vinden? Het antwoord is dat het gewoon in ons eten zit, bijvoorbeeld in de natuurlijke kleurstoffen van voornamelijk groente en fruit. Dat zijn gezonde kleurstoffen, wat misschien vreemd klinkt, maar in de natuur kan dat nu eenmaal. Ze worden carotenoïden genoemd. Alleen, je moet ze wel binnenkrijgen en dan te bedenken dat de toch al magere aanbeveling van 200 gram groente per dag door slechts 16% van de volwassenen wordt gehaald. En bij de minimale aanbeveling voor fruit is dat percentage nog lager, slechts 13%. Grote groepen Nederlanders krijgen dus onvoldoende provitamine A binnen. Niet best, vooral met het oog op het immuunsysteem. Vitamine A tekorten, tot maar liefst ruim 40%, zijn het grootst bij kinderen tussen de 14 en 17 jaar oud. Ook mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar komen gemiddeld een derde tekort van de vastgestelde behoefte. Met deze hoge deficiëntiepercentages is de kans dus groot dat ook jij baat hebt bij wat extra vitamine A. Het is belangrijk om dagelijks minimaal 680 microgram, vrouwen, tot 800 microgram, mannen, vitamine A uit voeding te halen. Het eten van voldoende groenten is hiervoor essentieel, zoals zoete aardappel, wortelen, flespompoen en boerenkool. Samenvattend, vitamine A is belangrijk voor de regulatie, differentiatie, maturatie en normale werking van de cellen van het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem. Voldoende van deze vitamine draagt ook bij aan stevige barrières en slijmvliezen. Die dienen als de eerste mechanische verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers. Met zijn invloed hierop bevordert vitamine A de meer algemene, niet specifieke immuunreactie van het lichaam. Ook speelt deze vitamine een rol bij de immuuntolerantie en zorgt het door zijn invloed op de zogenoemde regulerende T-cellen dat het immuunsysteem niet onnodig op bepaalde weefsels en stoffen reageert. Het is belangrijk om dagelijks minimaal 680 microgram voor vrouwen tot 800 microgram mannen vitamine A uit de voeding te halen. De actieve vorm van vitamine A wordt geleverd door dierlijke voeding als eieren, zuivel en vlees, in het bijzonder orgaanvlees. Er is ook een plantaardige variant van vitamine A, beta-carotene. Wat je nu kunt doen, zorg dat je dagelijks voldoende vitamine A binnenkrijgt door te variëren met groente en fruit. Kies uit de volgende voorbeelden. Die bevatten ieder zo'n 800 microgram retinol, RAE, in de vorm van beta-carotene. 115 gram zoete aardappel, de oranje variant. 120 gram wortelen. 155 gram flespompoen. 240 gram boerenkool. 260 gram veldsla. 440 gram spinazie. 475 gram cantaloupemeloen. 520 gram rucola. Vitamine C. Eerst een griepje, dan grijpen veel mensen als eerste naar vitamine C om hun weerstand te verhogen. Een goede en slimme zet om het beoogde doel te bereiken, want de werking van vitamine C in de afweer is erg veelzijdig. Het is een van de meest gebruikte vitamines voor de ondersteuning van het immuunsysteem. En het speelt nog een aantal belangrijke rollen. Het heeft bijvoorbeeld een antioxidante werking, waardoor het de weerbaarheid van de huid tegen oxidatieve stress vergroot. Ook helpt het bij het vormen van het zo belangrijke collageen, waardoor de fysieke barrière tegen ziekteverwekkers mede in stand kan worden gehouden. Vitamine C hoopt zich op in immuuncellen en ondersteunt zo de antibacteriële werking daarvan. De vitamine speelt op die manier ook een sleutelrol bij het onderdrukken van verkoudheden en het verminderen van ontstekingsreacties in het lichaam. Om dit proces optimaal te laten verlopen, is een regelmatige toevoer van vitamine C uit voeding noodzakelijk. Wanneer het immuunsysteem actief is, schiet de vraag van het lichaam naar deze vitamine omhoog. In het geval van sepsis, bloedvergiftiging, betekent dit zelfs dat de vitamine C-waardes vrijwel onmeetbaar zijn door het verhoogde verbruik. Vitamine C-tekorten kunnen de vatbaarheid voor infecties door een slechtere werking van het immuunsysteem verhogen. Resultaten uit studies. Een van de veel voorkomende kwalen waarbij vitamine C een positieve rol kan spelen zijn verkoudheden. Niet dat je ze ermee voorkomt, want bij normaal gezonde mensen lijkt vitamine C het aantal verkoudheden dat wordt opgelopen niet te verminderen. Maar bij mensen die onder kortdurende fysieke stress, marathon, koude training, skitraining gebukt gingen, werd de hoeveelheid verkoudheden met ruim de helft verminderd. Dat betekent niet dat vitamine C zinloos is bij verkoudheden, want de duur daarvan kan door deze vitamine in alle gevallen wel worden verkort. Een oude Britse studie toont aan dat vitamine C-deficiënte mensen gemiddeld 6 à 7 dagen verkouden zijn, terwijl dit bij voldoende vitamine C slechts 3 à 4 dagen zou zijn. Recenter onderzoek nuanceert deze bevindingen en beschrijft een dosisafhankelijk effect. Zo was preventief gebruik van 1 gram per dag goed voor het verkorten van de verkoudheidsduur met 6% bij volwassenen en 17% bij kinderen. Bij 2 gram of meer per dag duren verkoudheden bij volwassenen 21 en bij kinderen 26% minder lang. Hoeveel vitamine C heb je nodig? Spruitjes, boerenkool, bladgroenten, paprika en citrusvruchten zijn belangrijke bronnen van vitamine C. Zelf vitamine C produceren kunnen we helaas niet meer, maar dieren, behalve cavia's en apen, kunnen dit nog wel. Voor de mens was het kwijtraken van de mogelijkheid om zelf vitamine C aan te maken nooit een groot probleem, omdat de voeding altijd voldoende vitamine C leverde. Tegenwoordig ligt dat anders. Dat de groenteinname in Nederland niet toereikend is, is een understatement. Ook is een ruime hoeveelheid vitamine C in fruit en groenten niet meer vanzelfsprekend. Eerder zagen we al dat de rijpheid van vruchten, de bewaarduur, de blootstelling aan licht en de bereidingswijze ervan allemaal invloed hebben op de hoeveelheid vitamine C. De dosis vitamine C die worden gebruikt in onderzoek lopen sterk uiteen, van milligrammen tot vele grammen. Logischerwijs bestaan er hierdoor ook veel uiteenlopende adviezen. De absolute ondergrens wordt gemarkeerd door het ontstaan van scheurbuik, de meest bekende ziekte door gebrek aan vitamine C. Deze ziekte kan worden voorkomen met slechts 10 milligram per dag. De effectieve dosering die gezondheidsvoordelen biedt, is vaak meer dan 100 keer groter. Zo'n 100 tot 200 milligram vitamine C per dag lijkt namelijk pas voldoende om de bloedwaardes voor het grootste deel van de volwassenen op peil te houden. Dat is nodig voor zowel de maximale werking van de vitamine als het laagste risico op negatieve gezondheidseffecten door tekorten. Hiervoor moet wel dagelijks voldoende vitamine C-rijke voeding worden gebruikt. En zelfs dan zit er nog een enorme kloof tussen de huidige inname en die van onze voorouders. Uit historische gegevens blijkt dat mensen vroeger tot wel 2 gram vitamine C binnenkregen uit hun voeding. Gorilla's, die evolutionair gezien dicht bij de mens staan, consumeren dagelijks tussen de 2 en 6 gram vitamine C. Het overheidsadvies voor de mens ligt zo'n 100 maal lager dan het vitamine C-gehalte in het dieet van menige wilde aap. Maar hoe verstandig is dat? Het belang van vitamine C voor jou. Nederlanders krijgen naar schatting gemiddeld 92 milligram vitamine C binnen uit hun voeding. Een groot verschil met de hierboven beschreven grammen die dieren eten. En tegelijk ook lager dan de 100 tot 200 milligram die nodig lijkt om bloedwaardes op peil te houden. Vitamine C tekorten, gemeten in bloedplasma, komen dan ook relatief vaak voor. In Amerika is vitamine C deficiëntie het op 3 na meest voorkomende voedingstekort. Oorzaken zijn slechte voedingsgewoonten, roken, alcohol of drugsgebruik, aanwezigheid van ziekte, blootstelling aan toxines en chronische stress. Ook wanneer gezonde voeding wordt gebruikt is er nog maar de vraag in hoeverre die kan voldoen aan de vitamine C-behoeften van het lichaam. Op grond van bovenstaande bevindingen lijkt voor een optimale gezondheid de dagelijkse vitamine C-inname gemiddeld met zo'n 100 milligram tot in sommige situaties misschien wel tientallen grammen te kunnen worden verhoogd. Samenvattend, vitamine C is een van de meest gebruikte vitamines voor de ondersteuning van het immuunsysteem. Het heeft een antioxidante werking die de weerbaarheid van de huid tegen oxidatieve stress vergroot. Ook helpt de vitamine bij het vormen van het zo belangrijke collageen, waardoor de fysieke barrière tegen ziekteverwekkers mede in stand kan worden gehouden. Vitamine C tekorten kunnen de vatbaarheid voor infecties door een slechtere werking van het immuunsysteem verhogen. Wanneer het immuunsysteem actief is, schiet de vraag van het lichaam naar vitamine C omhoog. Zo'n 100 tot 200 milligram vitamine C per dag lijkt voldoende om bij het grootste deel van de volwassenen de bloedwaardes op peil te houden. Dat is nodig voor zowel de maximale werking van de vitamine als het laagste risico op negatieve gezondheidseffecten door tekorten. Spruitjes, boerenkool, bladgroenten, paprika en citrusvruchten zijn belangrijke bronnen van vitamine C. Wat je nu kunt doen. Zet dagelijks groenten en fruit op het menu die rijk zijn aan vitamine C. Zorg daarbij voor voldoende variatie. Kies uit de volgende voorbeelden. Ze bevatten ieder zo'n 200 milligram vitamine C. 135 gram spruitjes, 135 gram rode paprika, 150 gram gele kiwi, 175 gram gele paprika, 200 gram boerenkool, 255 gram groene kiwi, 335 gram aardbeien, 395 gram sinaasappel, 430 gram broccoli. Voedingswaarde afkomstig uit NEVO-tabel en USDA Food Database en gebaseerd op ongekookt gewicht. Choline. Choline, ook wel vitamine B4 genoemd, geniet nou niet echt een grote bekendheid. Dat is jammer, omdat het erg belangrijk is voor onze gezondheid en de inname ervan vaak onvoldoende is. Ondanks dat het lichaam zelf in staat is choline te produceren, is dat onvoldoende om de totale behoefte af te dekken. Steeds duidelijker wordt dat choline, net als vitamine B12 en foliumzuur, noodzakelijk is voor een normale werking van het zenuwstelsel en immuunsysteem en voor het voorkomen van geboortedefecten, zoals een open ruggetje. Voedingsmiddelen die veel choline bevatten zijn dierlijke voeding als vlees, gevogelte, vis, zuivel en eieren. In mindere mate zit het in kruisbloemige groenten als spruitjes en kool. Ook soja, bruine bonen en volkoren granen bevatten wat choline. Vanwege de hogere gehaltes in dierlijke voeding lopen vegetariërs en veganisten eerder risico op een tekort en vormt choline voor hen een extra aandachtspuntje als het om suppletie gaat. De rol van choline. Al heb je waarschijnlijk zelden of nooit gehoord van choline, het blijkt toch een belangrijke rol in je leven te spelen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het brein en de rest van het zenuwstelsel. En ook indirect speelt choline zijn rol als bouwstof van fosfatidylcholine, waardoor de gezondheid van celwanden en zenuwbanen in stand kan worden gehouden. Celwanden dienen namelijk vloeibaar en flexibel te zijn om alle voedings- en afvalstoffen naar binnen of buiten te kunnen vervoeren. Nog een indirecte functie, als bouwstof van de neurotransmitter acetylcholine, speelt choline een rol bij de signaaloverdracht tussen zenuwen en als bouwstof van myeline, het vettige jasje dat rond zenuwvezels zit, zorgt choline ervoor dat zenuwimpulsen snel worden doorgestuurd. Alle bijna-mama's opgelet. Tijdens perioden van snelle hersengroei van de baby, tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren, is choline van groot belang. Dit blijkt ook wel uit het niet onaanzienlijke cholinegehalte van moedermelk, die zo'n 125 tot 166 milligram per liter bevat. Voldoende inname van choline door de zwangere en ook tijdens de borstvoedingsperiode kan bij het kind de werking van het geheugen levenslang positief beïnvloeden. Epigenetica alert. Choline is een belangrijke speler in de methylatiecyclus. Dat zit zo. Choline is de grondstof van betaïne, een stof die van grote waarde is omdat die dient als methyldonor. Het voorkomt dat genen bloot komen te liggen en, wanneer ze dan worden afgelezen, kunnen bijdragen aan het ontstaan van kanker of andere ziekten. Tal van gevoeligheden kunnen liggen opgeslagen in iemands genenpakket, maar de mate van methylatie bepaalt of deze genen een rol zullen gaan spelen in de gezondheid. Met behulp van deze methylatie, dus de binding van methylgroepjes aan DNA, worden genen in meer of mindere mate ingepakt, waardoor ze minder makkelijk zijn af te lezen. Alweer een reden om te zorgen dat je over voldoende choline beschikt. Een cholinearm voedingspatroon kan al binnen 3 weken leiden tot lever- en spierschade, als gevolg van verzwakte en kapotte celwanden. Bij veel andere voedingsstoffen spelen tekorten zelfs nog sneller op. Andere potentiële gevolgen van te weinig choline zijn geboortedefecten als een open ruggetje of een hazenlip. Onafhankelijk van vitamine B12 of foliumzuurtekorten, verminderde ontwikkeling van brein en zenuwstelsel, cognitieve afwijkingen en achteruitgang van het geheugen, leververvetting, cardiovasculaire ziekte en kanker. Al deze ernstige gevolgen benadrukken het veelzijdige karakter van choline. En zoals aangetoond in dierstudies, leidt een cholinetekort bij de zwangere vrouw tot een hogere prevalentie van hartafwijkingen bij het kind. Choline en het immuunsysteem. De rol van choline in het immuunsysteem is minder duidelijk, maar kan zeker niet worden genegeerd. Laten we eens kijken naar choline bij proefdieren, ratten. Bij deze dieren leidt een cholinerijke voeding tijdens de eerste periode van het leven tot een betere ontwikkeling van het immuunsysteem en een betere reactie op ziekteverwekkers. Lewis, 2017, hashtag 32. Niet heel vreemd als je bedenkt dat diverse soorten immuuncellen receptoren bevatten voor choline-achtige stoffen zoals acetylcholine. Activering van het immuunsysteem leidt tot een verhoogde aanmaak van acetylcholine en modulatie van immuuncellen. Uit een onderzoek onder mensen bij wie door hen zelf de choline-inname werd bijgehouden, bleek dat in het geval van een hoge choline-inname de hoeveelheid ontstekingsstoffen lager was dan bij een lage inname. Nog één onderzoek dan, een interventiestudie met twee groepen mensen met het metabool-syndroom. Zij kregen of eieren of een choline-supplement. Bij beide groepen waren een afname van interleukine 6 en een verbetering van insulinespiegels en de insulineresistentie te zien. Een leuk extra weetje is dat consumptie van 3 eieren per dag gedurende de 3-weekse studieduur geen invloed had op de cholesterolwaardes. Het belang van choline voor jou. Bij zo goed als iedereen verdient de choline-inname extra aandacht. De advieshoeveelheid varieert van 400 milligram voor vrouwen tot 550 milligram voor mannen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de minimale hoeveelheid die nodig is om spier- en of leverschade te voorkomen of om te draaien. Maar zelfs deze minimale hoeveelheden worden door de gemiddelde Nederlander niet gehaald. We komen gemiddeld zo'n 100 milligram per dag tekort, wat betekent dat een hoog percentage van de Nederlandse mannen en vrouwen een al dan niet subklinisch choline tekort heeft. Subklinisch betekent dat een tekort niet per se tot klinische symptomen hoeft te leiden, maar gezond is het niet. Het verdient de voorkeur in ieder geval het minimum te halen. Een te hoge choline-inname kan juist leiden tot een lage bloeddruk, zweten en diarree. Deze symptomen treden echter pas op bij inname hoger dan 3,5 gram per dag. Wat je nu kunt doen, zorg dat je dagelijks genoeg choline binnenkrijgt. Je vindt het in de volgende voedingsmiddelen. Eieren, 146,9 milligram per heel ei, waarvan het meeste in het eigeel. Vis, 45,7 milligram per haring, 55,1 per forelfilet, 101,5 per schoolfilet. Mosselen, 97 milligram, 6 per cup. Gevogelte, 82 milligram per cup. Pompoenpitten en zonnebloempitten, 74,4 milligram per cup. Amandelen, 72 milligram per cup. Samenvattend, het wordt steeds duidelijker dat choline, ook wel vitamine B4 genoemd, noodzakelijk is voor een normale werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Ook speelt het een rol bij de ontwikkeling van het brein en de rest van het zenuwstelsel. Daarnaast is het een bouwstof van fosfatidylcholine, waardoor de gezondheid van celwanden en zenuwbanen in stand kan worden gehouden. Dat is belangrijk, want celwanden moeten flexibel zijn om voedings- en afvalstoffen naar binnen of buiten te vervoeren. De adviesinname voor choline varieert van 400 milligram voor vrouwen tot 550 milligram voor mannen. Alleen halen we dat meestal niet. We komen gemiddeld zo'n 100 milligram per dag tekort. Voedingsmiddelen die veel choline bevatten zijn dierlijke voeding als vlees, gevogelte, vis, zuivel en eieren. In mindere mate zitten vitamine in kruisbloemige groenten zoals spruitjes en kool.